Goed, we gaan met 1 Korinthe verder. 1 Korinthe 2. Even kijken. 1 Korinthe 2, ja. Ja. En... Ja. Nou, we hebben vorige keer natuurlijk gezien... Over de wijsheid. De Korinthe zaten natuurlijk midden in het centrum van de wijsheid van de wereld. Filosofie, dat hebben we vorige keer ook gezien. Wat doen de filosofen? Nou, die feiten, ze praten. En ze proberen eigenlijk in hun eigen wijsheid de dingen van het leven te verklaren. Ja? Dus waarom gebeuren dingen in deze wereld? Waar gaat het heen? Wat is de toekomst? Maar ja, hoe gaan wij om in dit leven? Ja? En dan zie je ook vaak ook het in de mens onderzoeken. Filosofen, psychologen, noem het allemaal maar op. En we zijn allemaal eigenlijk aan het zoeken naar verklaringen. Dus waarom iemand is gevangen genomen, dat hij misdaad heeft begaan. En wat gaan ze doen? Het eerste gaan we op zoek. Naar zijn verleden en dan gaan we hopelijk vinden we een verklaring waarom die dat gedaan heeft. En dan hebben we toch weer, nou ja, dan word je misschien wel ontoerekeningsvatbaar verklaard. Dus ze zijn heel goed in het zoeken naar het analyseren, ja, en zoeken naar oorzaken. Nou, ik weet ook wel dat gedrag van mensen, dat kan vaak zijn oorsprong hebben in het verleden, natuurlijk. Alleen... Wat is ons antwoord? Ja, als iemand iets gedaan heeft, kan hij dat misschien allemaal wel meegemaakt hebben. Maar ons antwoord is gewoon, het komt door de zonde. En er is geen ander antwoord mogelijk. Want je weet sowieso, als je leeft, dat je iemand niet mag vermoorden. Dat is nou helemaal bij wet geregeld, dat mag gewoon niet. En heb je ook nog niet geweten. Dus ja, er kan van alles gebeurd zijn. Maar we kunnen het op geen enkele manier goed praten. Het is en blijft door de zonde... Dat men dingen doet die men doet. Nou, dat is de Bijbelse analyse. Dus ze kunnen het vaak goed opsporen, opzoeken, ja. Maar uiteindelijk de oplossing is het woord, ja. De oorzaak is de zonde. De oplossing is Christus die voor jouw zonde is opgestaan. Pas, boem, en dat is het. En niet anders. Goed, en dat is ja, ook weer zo, ja. Dan kom je niet geleerd over natuurlijk, ja. Als je zoiets verkondigt, ja. Maar het is wel de enige oplossing... Die staat tegenover de wijsheid van de wereld. En in die wereld kwam Paulus bij de Korinthe. Ja, dat waren ook liefhebbers van wijsheid, want ze zaten vlak bij Athene en dat was het centrum. Nou, en dat is een vijand, want de wijsheid van de wereld is de wijsheid van Satan. Ja? Want Satan is nou eenmaal de beheerser van deze wereld. En je kan ook naar muziek luisteren, klassieke muziek is mooi, maar je hebt ook hele muziek waarvan je zegt, wat is dat voor troep? Ja, dat vind ik. Maar er zijn ook die vinden het geweldig. Dat je denkt, dat is satanisch of wat dan ook. En toch zijn er heel veel die dat mooi vinden. Maar ja, klassieke muziek is niet beter. Ik bedoel, het is allemaal ontsproten aan het brein van een zondig mens. Ja, dus het is niet geïnspireerd door Gods geest. Het enige wat geïnspireerd is, is het woord van God. En dat kan de mensen leven geven. Dat kan de mensen de ware rust geven. Ja, een bepaalde muziek kan je agressief van worden. En bepaalde muziek, misschien klassieke muziek, maar dan kan je hebt ook klassieke muziek, kan je depressief van worden. Die er een beetje verstand van heeft. Ik bedoel, denk maar naar Mahler. Nou, daar word je echt niet vrolijk van. En dat kan wel mooi zijn, maar daar word je alleen maar depressief van. Zie je dus, het gaat om het woord, uiteindelijk alles valt weg. Alleen het woord van God blijft. Dus ook, dat is mooi, we hebben natuurlijk ook een website en we hebben studies en er staan namen op van diverse mensen. Maar uiteindelijk als je naar huis gaat, dan gaat het om, wat was de tekst? Het gaat erom dat u licht op de tekst krijgt en dat blijft uiteindelijk hangen. Dat zou moeten blijven hangen, niet wat de man gezegd heeft, want dan hangt u aan de lippen van de man. Het gaat om de woorden van God. En als we naar de Heer gaan, ik heb het al vaker gezegd, wat gaat dan mee met ons? Niks. De website blijft achter, alle geschreven studies blijven achter, alleen wij... En het woord van God is in de hemel. Dat blijft. De rest gaat allemaal zomaar weg. Dat is niks. Ja? Dus dat houdt ons nuchter en met beide benen op de grond. Ja? Dat alleen Christus en het woord staat centraal. En dat is het enige wat telt. Nou, en dan zegt Paulus ook. En ik, broeders. Ja? Dus hij heeft het net verteld over die wijsheid van de wereld. Is dwaasheid in de ogen van God. En wat in de ogen van de wereld wijs is. ja, dat is dwaas. En wat in de ogen van de wereld dwaas is, ja, dat is nou net de wijsheid van God. Ja, dus Romeinen 1 zegt ook heel mooi, zich uitgevende voor dwazen, voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. Dus wij kijken natuurlijk, wij staan aan de andere kant van die streep nu. Ja. Wij hebben nu Gods geest en wij kijken nu met de ogen van hoe God naar deze wereld kijkt. En zo moeten wij ook kijken. Zo moeten wij denken. Zo moeten wij ook denken. Wij moeten de mind of Christ, ja, de zin van Christus moeten wij hebben. Ja. Denken zoals Christus denkt. Nou, dan ga je heel anders naar jezelf kijken. En zo moet je ook kijken. Dat is wat God wil. Nou, dus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dat is Christus, zowel voor de Jood als voor de Griek. Nou, en ik, broeders, 2 vers 1. Toen ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Ja? Dus hij is gekomen niet met uitnemende woorden van wijsheid. Of nee, met uitnemendheid van woorden. Dus de woorden, ja, een geweldige spreker. Hè? Of met woorden waar heel veel wijsheid uit doorklinkt in de ogen van de wereld dan wel te verstaan. Ja, dus naar menselijke maatstaven. U verkondigende de getuigenis van God. Nou, het is niet zo dat Paulus toen dom was. Paulus was aan de voeten van Gamaliel onderwezen. Opgevoed van kind af aan, de zoon van de Farizeeën. In het woord van God. Nou, kijk naar de Jood door de al de eeuwen heen, ja. Ze hebben zich altijd aan het woord vasthouden. En dan heb ik het niet even over of je nou gered bent of niet. Kijk, een land wat probeert zich aan de wetten van God te gehoorzamen. Ook Amerika natuurlijk in feite zo opgebouwd is met de wetgeving en alles. Dan zal je ook zien, ja, als je aan die regels van God houdt, het is altijd beter dan dat je het niet doet. Hè, dat was met Nederland zo, met Amerika zie je het ook heel sterk zo. Maar als je dat gaat verlaten, dan zie je het dan, nou, dan kalft dat ook af. Dus dan heb ik het nog niet eens of je gered bent of niet. Maar de woorden van God, de wet van God, als men zich daarnaar richt, is altijd beter dan dat je het niet doet. Dus hier kijk naar de landen waar ze het niet doen. Nou, en Paulus zegt, dus Paulus was wel een wijs iemand op zich. Hij was wel gestudeerd. Zeer zeker, hij was van de Joden. Hij nam toe boven degene van zijn geslacht, zegt hij in het Jodendom. Hij was de crème de la crème. Tot en met gestudeerd in de wet. Naar de wet was hij fariseer. Hij had de ijver. Hij was naar de wet was hij onberispelijk. Dus met Paulus hoefde hij echt niks te vertellen. Maar Paulus die limiteert zichzelf hier ook. Want hij past zich aan de Corinthiërs. Wat gaat hij toepassen bij de Corinthiërs? Het punt van. Dat geldt voor ons ook. Romeinen 14 en 15 van. Ik mag toch alles weten. Ik ben sterk in de leer. Ik ben krachtig in de leer. Ik weet veel. Ik weet alles. Ik ken de boodschap. Maar ik krijg ook met de mensen die het allemaal nog niet weten. Of die misschien nog maar net een heel klein beetje weten. Dus ik limiteer soms bijvoorbeeld mijn vrijheid die ik heb in Christus. Die beperk ik soms om een ander te kunnen behouden. Hè, dat is het voorbeeld wat we vaker gebruiken. Als je dus in een straat woont, of in een religieus dorp, of een religieuze straat, met allemaal gelovige mensen die allemaal naar een kerk gaan, die gaat daar en die gaat daarheen, en ze geloven allemaal dat je op zondag niet mag werken, ja, dan moet ik natuurlijk niet om mijn vrijheid te demonstreren, op zondag expres gaan werken, expres de auto gaan wassen, omdat ik weet, de mensen ergeren zich daaraan. Ik mag het doen! Ja? Maar ik praat met mijn buurman, ik wil hem ook over het evangelie praten, die kijkt naar en die zegt, nou, dat doe ik dan niet, want ik probeer die man te winnen. Het woord moet hem winnen natuurlijk. Dus soms beperk je gewoon jezelf daarin. Ik mag het wel, maar als iemand tegen mij zegt, jij mag dat niet doen, dan zeg ik, wacht even, Gods woord zegt, er is geen verschil tussen de dagen. God, Christus heeft voor mij alles gedaan, alles is, ja, er is voor mij geen sabbat of geen zondag. Dus niemand kan mij dat opleggen. Ik kan wel vrijwillig er afstand van nemen. Maar dat doe ik, dan handel ik ook naar de liefde. En daar gaat het om. Ja? En dat is wat Paulus hier doet. Want de Korinthe was natuurlijk een vleeselijke gemeente. Er was van alles en nog wat mee fout. En dus hij komt dan ten opzichte van de wijze van de wereld. Heeft hij zich daar sowieso al van gedistanceerd. Dat we dat niet moeten doen. Ja? Want we moeten in de eenvoudigheid van het woord blijven. En zo heeft hij aan hun de getuigenis Gods verkondigd. Nou, wat is de getuigenis van God? Nou, wat is de getuigenis van God? Nou, hoe getuigt God? God getuigt onder andere door de schepping. Ja? Dat kunnen we zien, hè? Zijn eeuwige kracht en majesteit. We kunnen ook vertellen wat God grote wonderen heeft gedaan. Je kan heel veel dingen over God vertellen. En kijk, van de week stond in de krant, de Ark van Noach die ligt in Huizen. Dat is een replica, hè? Nog geen echt op schaal. Die gaat hij ook trouwens, wil hij ook gaan maken, heb ik begrepen. Nou, vind ik leuk, dan wil ik een keer gaan kijken. Dat vind ik wel hè? Ja? Oké, dan gaan we met z'n allen een keer heen. Gaan we naar de genadeboot van vertellen. Ja? Maar... nee, allemaal. Er waren ook vrouwen aan de ark, hoor, Noach. Of, Harry. Maar dat is ook getuigenis, ja, met die boot. Maar Paulus bedoelt dat natuurlijk niet. De getuigenis van God, vooral nu, is natuurlijk het getuigenis van zijn zoon Jezus Christus na de openbaring der verborgenheid. Romeinen 16, vers 25 en 26. Hem nu, die machtig is u, te bevestigen naar mijn evangelie en de prediker van Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid die van de tijd der eeuwen verzegen is geweest. Maar nu bekend is gemaakt, hè, enzovoort. Jullie weten het. Dat is het getuigenis van God. De rest is ook natuurlijk, dat vertellen we er ook bij. Maar de eerste plaats is natuurlijk Christus na de openbaring van de verborgenheid. En waar beginnen we dan? Dan beginnen we met het kruis. En dat is nou het punt waar de Korinthe weer naar terug moeten. Kijk maar. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. 1 Korinthe 2, bladzij 1253. Voor wie dezelfde Bijbel heeft, ja. Maar hij zegt, ik heb niet voorgenomen iets te weten. Dan kan je ook zeggen, ik heb voorgenomen niets te weten. Blijft hetzelfde. Dus hij heeft zich iets voorgenomen. Om niets anders te verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, dat is geen... dat is een vermaning van Paulus. Ja? Het is geen aansporing dat wij... dat altijd in onze prediking doen. Want het is een vermaning naar de Korintiërs. En waarom? Omdat de Korintiërs waren op zo'n niveau dat ze waren nog kleine kindertjes. Kijk maar hoofdstuk 3. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en met... niet met vaste spijzen, want gij vermocht toen nog niet. Ja, gij vermocht ook nu niet. Nog niet. Nog niet, hè. Want gij zijt nog vleeselijk. Het woordje nog is ook belangrijk hier. Nog. Dat is geen goede zaak. Iemand die al 10 jaar in deze boodschap staat en nog steeds niet begrijpt waar het om gaat. Ja, die moet je niet gaan vertellen over de positie in de hemel. Efeze bijvoorbeeld. Die moet nog met het, die zit nog bij het begin. Een klein kind geef je een fles melk, die geef je geen carbonade. Want dat kan, die krijgt een verteringsprobleem. Ja, dat lukt niet. En zoals met een gelovige ook. Hier komt het geloof, of je hoort deze boodschap. Dan ben je gewoon al 20 jaar in een kerk en je kent deze boodschap van genade niet. Je hoort deze boodschap van genade, dan sta je gewoon op nul. Met alle kennis die je hebt. Je bent gewoon nog een kind. Maar als je nog over 10 jaar nog steeds op dat niveau zit, dan ben je dus geen kind meer. Maar dan ben je gewoon een vleeselijk iemand. Ja? Want hij wil niet groeien. Ja, een baby in het geloof, oké. Okay. Hij kan alleen nog maar de melk aan. Maar zelfs de melk is te veel, want wat is melk hier al? Melk is de Romeinenbrief. Kan u zich voorstellen? De Romeinenbrief is melk. We hebben gelezen wat er allemaal in de Romeinenbrief staat. En daarom zegt hij, ik heb besloten alleen maar... Jezus Christus en die gekruisigd aan jullie te verkondigen. Ik zou wel meer willen vertellen als van wat mij geopenbaard is. Maar ik kan het nog niet. Want jullie begrijpen het kruis nog niet. Jullie begrijpen de genade van God nog niet. Daarom zeggen we ook tegen iedereen. Iemand die met deze boodschap in aanraking komt. Of iemand die tot geloof komt. Nou, geloof dat Christus stierf, ja. Het hele verhaal. Komt tot geloof. En dan? Wat ga ik nou lezen? Dan begin je in de Romeinenbrief. Want het eerste wat je moet begrijpen... is wat heeft het kruis voor mij gedaan? Wat is de genade van God? Romeinen 1 vers 5 gaat over de rechtvaardigheid. Moet je weten. Ja? Ik heb vrede met God. Waardoor? Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ja? Dat Paulus in die brief op gaat bouwen. Ja? Dat mensen uiteindelijk allemaal schuldig staan. Dat moet je weten. En dat je uiteindelijk... Het gaat om dat je van Adam... Dat hij gaat naar Romeinen 3. Dat je in Christus kom, dat de conclusie is, alle mensen zijn zondaars. Zowel Jood als Heiden, maakt niet uit, iedereen. En God heeft Christus voorgesteld als, ja, als de verlosser, ja, als de verzoening voor je zonde. Omdat God heeft geloof gehecht, niet meer in dierenbloed, maar in het bloed van zijn Zoon, Jezus Christus. Ja, dat moet je weten. En dat was voor in het verleden het bloed, en het is nu in deze tegenwoordige tijd. En dan komen natuurlijk in Romeinen 6, ja. Dat is zo belangrijk, de doop in zijn dood. Dat je bent dood voor de zonde. Want het wat stopt de zonde bij ons? Dat is het kruis. De verkondiging, het kruis, je moet het kruis, je moet het kruis begrijpen in de genade. En als je dat niet begrijpt, en niet snapt, en niet weet, daar zegt Paulus, we gaan weer terug, we gaan de Romeinenbrief met jullie gaan weer helemaal doornemen. Want dat moet je begrijpen voordat we verder gaan. Dat is het fundament. En als je dat fundament dat niet hebt, dan kan je niet bouwen. He, Romeinen 7, vrij van de wet. Ik ben dood voor de wet. De wet heerst niet meer over mij. He, ik zal niet meer zondigen. De zonde zal niet meer over de heersen. Waarom niet? Omdat ik ben niet onder de wet, maar onder de genade. Moet u weten. Maar ja, ik kom wel in momenten, ik ellendig mis. Nou, dat zullen de Korinthen. Ja, als je dat leest. Wat een ellendelingen, ja. Ik ellendig mis. Dat waren ze. En dat zijn we allemaal. Ja, maar in onze wandel. Ja, we zijn helemaal gered. Maar het gaat erom. Hoe kom ik eruit, is Paulus eigenlijk de vraag van Paulus. Hoe kom ik hieruit, ik ellendige mens? Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dan komt hij met de oplossing door de geest die in ons woont. En de geest die wordt geactiveerd met het woord en door ons gebed. En zo moeten wij in het leven staan. Nou, en dat is wat de Korinthen, ja, dat moeten ze gewoon opnieuw gepredikt worden. En dat is wat Paulus wil gaan doen. Nou, dan gaan we naar vers 3. En ik was bij u lieden, ja, in zwakheid en in vrezen en in veel beven. He, dus Paulus toen er kwam, ja, in zwakheid. Nou, kijk even naar 2 Korinthe 10 vers 10. Dat is mooi om te zien hoe zij hem zagen, ja. 2 Korinthe 10, want ze doen onderzoek naar hem. En dan zie je wat ze zeggen over hem. Ja, want de brieven, zeggen zij, zijn wel gewichtig en krachtig. Kijk, dan is die er niet bij. Ja, nou, dat is, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Ja, dus een hele verschijning was zwak. Dat is net zoals de Heer Jezus, die wordt altijd heel mooi afgebeeld. Ja, typisch een schildering van hoe Satan wil dat wij dat zien. Ja, maar... He, je zei 52, 53, lees maar. Ze had een verschijning die we echt niet hadden begeerd. Bij Paulus was het ook zo. En zijn reden was verachtelijk. Hè? Ja, hij sprak niet naar hun maatstaven. Hij sprak niet zoals de filosofen, hè, die mooie woorden, mooie zinnen en het mooi kunnen vertellen. Zo sprak hij niet. Nee, en dan komen we zo meteen nog hoor. Maar Paulus zegt, ik was in zwakheid en in vrezen en in veel beving. Dus hij kwam in zwakheid. Hij was lichamelijk ook niet echt sterk. Ja. En dat werd juist ook gebruikt voor... Ja, het is heel simpel. Als je natuurlijk iemand wil pakken, dan... En je kan het op het woord niet, dan ga je de persoon zelf pakken. En dat deden ze met Paulus. Nee, ze gingen ze dus op zijn uiterlijk pakken. Nou, maar Paulus zegt, het gaat niet om de buitenkant. Het gaat om wat er gezegd wordt. En ik kwam daar bij jullie in vrezen en in veel beving. Ja, hij kwam, u weet het, hij werd natuurlijk ook vervolgd. In vrezen en in veel beving. Toen hij bij de Korinthe kwam, toen heeft God hem in een visioen verschenen. Toen zegt hij, vrees niet, ja, ze zullen u niks doen, want ik heb nog veel volks in deze stad. Dus dat was een belofte van God. Maar hij zegt, vrees niet. Dus Paulus kende ook vrees. Alleen nu had hij, want hij leefde 1,5 jaar, God had beloofd, ze zullen niet de hand aan je slaan. Nou, dat is toch een prettige gedachte, vind ik. Ja, als ik dus, als ik nou eens even voor... dat is een fijne gedachte, ja, omdat God het belooft. Maar later zegt hij in Filippenzen, zegt hij, werkt uw zelfzaligheid met wat? Met vrezen en beven. Nee, die belofte is weg. De vrees heeft u nog steeds. Dit had met de boodschap te maken. Paulus heeft u gigantisch veel moeten doorstaan. Maar hij heeft ook vrees gekend. Maar wij hebben nu nog steeds de vrees. De vrees gaat niet weg. En daarom bidden wij ook. En ook Paulus bidden wij natuurlijk voor vrijmoedigheid. Omdat je hebt vrijmoedigheid nodig om te spreken over deze boodschap. Want de vrees, die is er. Alleen er moet wat voor in de plaats komen, ja. Dus kijk even naar mij in Efeze. Efeze 6. Vers 19. Dan heeft hij het over de wapenrusting. En dan in het eind van vers 8, of vers 18 zegt hij. Met alle bidding en smeking. Bidden te alle tijden in de geest. Hier, nu weten we wat we bidden moeten. Nu wel, je moet in de geest bidden, ja. Als je bent een zoon van God, ja. Iemand die bekend is met het plan van God. Ja. En dat reflecteer je in feite naar de Vader toe. Als je met hem praat. Ja, dat is bidden in de geest. Dus het is ook in de Efezebrief. Ja, de boodschap is bekend. Ja. En dan hetzelfde wakende met alle gedurigheid. En smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid. Om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Zie je? Bekend maken van de verborgenheid van het evangelie. Daar is vrijmoedigheid voor nodig. Ja, dat is moed. Vrijmoedigheid is dat je moed hebt om vrij kunnen praten over, nou in dit verband, de verborgenheid van het evangelie. Nou inderdaad, je kan makkelijker praten. Kijk, Noach, die boot die daar ligt. Ja, ik bedoel, daar is minder vrijmoedigheid voor nodig. Dat vinden de mensen meestal wel mooi. Je hoeft niet eens in de Bijbel te geloven. Ik ken mensen, niet iedereen gelooft hoe die naar die boot gaat. Ja, wij kennen ook iemand, mensen die zijn er geweest. En die zijn niet gered. En die zijn met de kinderen geweest. Ja, geweldig. Het is natuurlijk een geweldig verhaal. En of het letterlijk allemaal gebeurt. Ja, dat weet misschien wel, misschien niet. Ja, maar dat hoeft allemaal niet. Dus daar is geen vrijmoedigheid voor nodig op zich. Maar als wij praten over de Heer Jezus. Dan merk je. Hè, je gaat over hem praten als degene die gekruisigd is voor jouw zonden en voor de persoon die voor je staat, dan merk je, dan moet je toch wel even slikken voordat je dat doet. Daar heb je moed voor nodig. Want je hebt een vrees. Je wil niet uitgelachen worden. Of misschien worden ze wel agressief. Dat had ik van de week. Ik was bij een leverancier van pakketmaterialen, ja. En nou, daar kom ik al zo lang. En de directeur van die zaak, ja, die ken ik ook al. Ik zit nu 35 jaar in het vak. Nou ja. Ik denk dat ik hem toch al een jaar of 30 zo wel ken. En toen was het een leuke. Toen werkte hij bij een importeur. En dan was hij zo'n beetje het hoofd van. Als je wat moest hebben, dan ging ik altijd naar hem. Toen zat hij achter zijn bureau. Lang en dan mager. En als je hem nou ziet, zo peens. Ja, hij is nou directeur. Hij heeft nu een eigen bedrijf. Hij is de importeur. En dan loopt hij daar zo, ja, weet je wel. Maar ik mocht hem wel graag. Maar uiteindelijk kreeg ik nou toch de kans een keer. Ik weet niet meer hoe we erop kwamen. Oh ja, hij zegt tegen mij. Ja, Jan, denk je daarover om nog zo te blijven doorwerken? Het is natuurlijk zwaar werk en zo. Ik zeg, ja, daar denk ik ook wel eens over na. Ik zeg, maar ja joh, Aard, in het zweet is aanschijns, zult gij je brood verdienen. Dat zei ik gewoon. En pat, zo schrijf ik bingo. Want hij was ook altijd opgevoed in een kerk. Ook op catechisatie. Nou, daar had hij een paar anekdotes over. En had hij ook meegemaakt dingen, dat hij zegt, ja, toen ik eenmaal op catechisatie is het licht van mij uitgegaan. En hij was zijn moeder heel vroeg verloren. En zei hij, en op de begrafenis werd al mooie dingen over gezegd. Hij zegt, maar ja, mijn vader zei, daar heb ik haar niet voor terug. Die kerk bekijkt maar. Dus die zei ook, dag. Maar ja, goed, een geweldige gelegenheid. Maar ja. Ja, dan komt dus die vrijmoedigheid, ja. Want dan sta je daar in die loods tegenover hem. En er lopen nog wat werklui heen en weer daar. En die horen ook, hey, wacht, er gebeurt iets, ja. En dan komt de vrijmoedigheid omhoog. Want je weet, dit is mijn kans. En nu wil ik toch wel vertellen over Christus. Dat hij ook voor hem gestorven is. Dus had ik op dat gebied gebleven over de kerk en over de dominee. Nou, dan had het allemaal wel gegaan. Maar ja, ik wil natuurlijk meer. Ja, ik wil hem het evangelie van Gods zaligheid. En dan moet je over de verborgenheid van het evangelie gaan praten. En dan merk je, oh, ja. Maar goed, dan is op dat moment ook mijn gebed in mijn hoofd. Heer, help me, ja. En dan doe je het. En dan zie je, weet je, je wordt altijd daardoor gezegend in die zin. Dat je bent altijd blij als je toch iemand hebt kunnen vertellen. Ik heb ook zelfs een folder nog aan kunnen geven. Nou, ik weet, er wordt over gepraat natuurlijk, maar dat geeft niet. En ik gaf flink gas en ik reed weg. ik zie je dit volgende keer alweer, maar het was een heel leuk gesprek in ieder geval. Dus je weet me nooit, ja. Dus, maar het gaat erom eigenlijk dus het vrezen, ja, en die beving. Zo kwam Paulus daar En we bewerken de zelfzaligheid met vrees en beven. Niemand is daar vrij van. Ja? Dus dat is heel normaal. En dan zegt Paulus in vers 4. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid. Maar in betoning des geestes en des krachts. Zegt hij. Mijn reden. Oh ja. Maar in betoning des geestes en der kracht. Dus maar, er komt iets anders. Dus tegenover de meeslepende woorden van de menselijke wijsheid. Zegt hij nee. Mijn prediking is dan misschien wel qua woorden naar jullie maatstaf allemaal zwak en verachtelijk. Of noem het maar op. Ja. Maar wat ik verkondig is in betoning van de geest en de kracht. En dat kunnen jullie niet zeggen. Dat kan de menselijke wijsheid niet zeggen. Want waar hebben we het dan over? Nou, David, je hebt zelf gisteren meegemaakt, ja? Was dat net betoning van geest en kracht? Denk het niet. Het zijn woorden, die zijn lege woorden. Het is menselijke wijsheid. Men probeert dingen te verklaren. Of men zegt, nou ja, als het dan een God is, ja? Dat soort dingen. En Paulus spreekt heel anders. Het is betoning des geestes. En ik weet, de hoofdletters, die zijn... Hier staat een kleine g. Ik geloof dat het de betoning niet van de geest van Paulus is, maar van de Heilige Geest. Ja, met de hoofdletter. Ja. In die geest. Want niet in mijn geest. Ja, wat heeft mijn geest nou te brengen aan de mensen? Helemaal niks. Nee, de betoning van de geest. Dus mijn woorden zijn geleid door de geest. Het zijn geen slappe fabeltjes, verhaaltjes. Maar woorden geleid door het woord. Ja. Daar gaat het om. Dat is Gods geest die getuigt in mijn geest. Ik ben vervuld met het woord van God. En dat zal ik van de week ook bij die ene man, ja. Want je ziet gewoon, hé, je praat anders als wat hij altijd gehoord heeft. En dat is betoning van geest en de kracht. Ja, ik bedoel, het is heel simpel. Ja, ik loop ook gewoon in vuile werkkleding. Ik ben niet gestudeerd, ik loop niet in een mooi pak. Ik word niet, qua uitstraling stelt het helemaal geen bal voor. Stelt niks voor. Maar als je nou komt met die woorden, dan merk je, bam, daar zit dynamiet in. Het is van kracht, het is van de Heilige Geest. En dan spreek je dus niet meer, dan spreek je als iemand die gezag heeft, wat ik net over de Heer Jezus ook zei. Kijk even met mij in Efeze 4 vers 29. Ja, 4 vers 29. En Colossense, daar staat, geen vuile reden ga uit uw mond. Zo het enige goede reden is tot nuttige stichting, zie je het? Opdat zij genade geven die ze horen. Wat is genade? Nou, genade. Wat doet genade bij ons? Genade geeft blijdschap en vreugde aan de mensen. Dat wat vreugde geeft, dat is genade. Dus dat is wat jij aan de mensen kan geven. Dus je kan, ja, je kan heel leuk doen met de praatjes van de wereld. Ja. Maar Paulus spreekt over een goede reden tot nuttige stichting. Dat ze genade geven aan die ze horen. Kijk ook even met Colossense. Dat is een mooi tekst. Ook in dit verband, Colossenzen 4 vers 6. Ja, dat het is een betoning van geest. Ja, door de Heilige Geest. En met kracht. Dat je praat anders, ja. Colossenzen 4 vers 6. Uw woord zij alle tijden in aangenaamheid, ja, dat is die genade weer, met zout besprengd. Opdat gij mag weten hoe gij in ieder moet antwoorden. Zie je, onze woorden moeten met zout gesprenkeld zijn. Nou, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Ja, een gebakken ei vind ik heerlijk, maar zonder zout vind ik het al een stuk minder. Ja, het is minder pittig, ja. En dat is het punt, onze woorden moeten pittig zijn. Niet dat ze natuurlijk mensen beschadigen of kwetsen, maar de woorden van God hoeven de mensen ook niet te kwetsen. Als ik dat doe, dan ben ik met mijn eigen wijsheid bezig. Dan ben ik zal jou wel eens even laten zien wat ik weet. Ik zal jou wel eens eventjes verslaan met mijn woorden. Dat wil zeggen, ik ken de Bijbel uit mijn hoofd. Pats, 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 ja. En dat doet Paulus ook niet, ja. Moet altijd in de liefde handelen. Maar de woorden met zout gesprengd is dus, wat heeft die persoon nodig, ja. En dan is het niet van, dan praat ik een beetje mee en dit en dat. Maar dan geef ik hem de woorden van God, waarin hij hoort, hé, dat is met zout gesprengd. Dat doet dat met me. En dat merkte ik ook van de week, ja. Want ik geef een heel kleine samenvatting wat ik vertelde, maar ik heb veel met hem kunnen delen daarover. Dus het gaat om de betoning des geestes en de kracht. Dus we zijn niet hoogmoedig, ja. Maar je moet altijd in de gaten houden dat de eer naar God gaat. Ja, en dat we ook het woord rechtstreeks verkondigen. We zijn hier niet om mensen te plezieren. Ja, daar zijn we hier niet voor. We zijn hier de gezanten van Christus. Ja, en voor de een zal het een geur ten leven zijn. En voor de ander zal het een geur des dood zijn. Ja, zo is het eenmaal. En iedereen die maakt de keuze, we hadden het er net nog even over in de pauze. Ja, en de een gelooft het wel en de ander gelooft het niet. Waarom? Ja, ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Ik weet wel dat iedereen die moet het zelf beslissen. En waarom de een het niet wil en de ander niet, de ander wel, ja. Dat mag hij met de Heer bespreken, ja. Onze taak is gewoon om het evangelie te verkondigen. Dus ja, en dan zie je ook niet met wijsheid van woorden. Dus ook daarom vind ik het ook belangrijk dat wij... Het gaat natuurlijk dat het woord geleerd wordt. Nu ook, we lezen aan het woord. Maar we lezen in de Bijbel, die iedereen kan lezen. Dat is de Statenvertaling. Nou, als je daarmee begint, je bent altijd wat anders gewend. Dan merk je ook wel eens eventjes wennen. Maar de woorden van God zijn nou helemaal anders dan de woorden van ons. Maar deze woorden zijn met zout gesprenkeld, hè. Als wij deze woorden spreken, zijn ze met zout gesprenkeld. Maar je zal merken, als u een andere vertaling pakt, en dan pak ik de allerlaatste, ja, de NBV, en je legt die ernaast, sorry, dat is zo zoutloos als maar kan. Dan merk je het verschil. Het is ook door ongelovigen vertaald gewoon. Ja. En daar is gewoon een spannend jongensboek van gemaakt. Ja, het is gewoon een boek wat je uit de kast pakt. Als je dat ernaast legt, dan merk je, het zout zit er niet in. En dat kan ook niet anders, omdat het zijn gewoon menselijke woorden geworden. Terwijl dit, als je deze tekst leest, het past, dan merk je gelijk dat werkt in de mensen. Dat geeft kracht. Ja, daar zit wat in, dat is met zout. Niet zouteloos. Dus als je die woorden ook spreekt, dan is het met betoning van geest en van kracht. Dus we moeten ons niet aanpassen. En wat ik daarom ook nooit doe, is dus ook, we blijven gewoon bij de teksten zoals het hier staat, ja. En je kent ook natuurlijk bijvoorbeeld dat men in het Grieks teruggaat. Daarom, ja, heb jij Grieks gestudeerd? Nee, ik niet, nee. Dat hebben degenen die de Bijbel hebben vertaald, hebben dat gedaan. Dus ik hoef dat niet te doen. Moet ik naar een woordje teruggaan en dan zeggen, nou ja, het stond eigenlijk zo, het staat dat, maar het is niet helemaal goed vertaald, het staat eigenlijk dat en dat. Wie gaat u dan vertrouwen? Dan moet u zeggen, oh Jan, is dat zo? Ja, het, ja. Nou, omdat jij het zegt. Ja, dan kom je het volgende vers. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen. Dan ben ik dus de autoriteit geworden opeens. Maar het woord van God moet bij u de autoriteit zijn. De autoriteit is wat u nu in uw handen hebt. En niet ik. Dat geeft u de overtuiging. Dus we moeten het allemaal in het woord kunnen lezen en nachecken. En het andere krijg je allemaal met wijsheid van mensen te maken. Dus daarom ben ik zo blij dat we de Statenvertaling hebben. En dat dat voor ons voldoende is. De rest hebben wij niet nodig. Wij hoeven niet naar de grondtekst te gaan. U moet gewoon geloven, God heeft zijn woord bewaard. En dat hebben wij nog steeds hier. God is echt wel in staat om zijn woord te bewaren. Ja, daar hebben wij voldoende aan. En er staan geen fouten in. Nou, dus daarom. Mijn geloof is daarom niet in de wijsheid van mensen. Vers 5. Ja, maar in de kracht Gods. Nou, en wij zijn aarde vaten, zegt Paulus. Breekbaar. He, dus als je een vat hebt en je geeft hem een zetje en een vat op de grond, is hij kapot. Wij zijn toch maar zwakke schepseltjes, als je het goed bekijkt. Ik bedoel, er hoeft maar iets te gebeuren, of we hebben wat. Ja, en we moeten elke nacht moeten we slapen, want anders zijn we weer moe de volgende dag. En iedereen heeft wat, of iedereen heeft misschien niets, maar dan krijg je nog wel wat. En als je je hele leven niks hebt, nou, dan heb je gewoon geluk gehad, dan mag de Heer dankbaar zijn. Maar uiteindelijk, ik bedoel, 60, 70, 80 jaar, misschien 90... En dan heb je het gehad, ja. Maar het is de kracht van hem in mij, zijn woord, ja, dat in mij schijnt. En daar kunnen wij allemaal geweldig van getuigen, dat zijn woord in ons leeft. Ja, en daar zit ons geloof in de kracht van God. De kracht van God, waar werkt hij? In de inwendige mens. Zo werkt hij nu. Dus geen valse verwachtingen hoeven te hebben in de omstandigheden... Maar dat hij in mij werkt. En wij spreken vers 6. Wijsheid onder de volmaakten. Doch een wijsheid niet deze wereld. Noch der oogst der wereld die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft. Tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Paulus zegt, wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Maar nou spreekt hij over de wijsheid van God. Onder de volmaakten. En wie zijn de volmaakten? Wij zijn volmaakt. Dat zijn wij. Amen. Maar in onze kennis, ja, in onze wandel, Korinthe waren niet volmaakt. Dus daarom zien wij hier dingen in de Korinthebrief. Daarna is hij alleen maar bezig met vermaningen. Ja? Ze geloven ook niet in opstanding. Moet je ook nog helemaal gaan uitleggen. Gelukkig, dat kunnen wij nu allemaal lezen. Maar Paulus heeft nog niet al de wijsheid aan hun verteld. Dan vertelt hij alleen daarom. Wij vertellen dat alleen aan de mensen die op hun niveau zijn. Ja? Daarom zei ik net al, je moet je soms limiteren, beperken. Omdat iedereen niet allemaal zo ver in de leer is. Ja? En dan kan je wel gelijk als iemand op dit niveau staat. En je gelijk dat gaan vertellen, maar dat kan hij nog niet aan. Dus je moet je even hier op dat niveau en dan gaan we langzaam zo groeien. Dus de Korinthe, hij zegt tegen hun, ja, wij spreken de wijsheid onder de volmaakten, de wijsheid van God, onder degenen die daarvoor rijp zijn, ja. En dat waren zij niet. En dan zegt hij, doch een wijsheid niet van deze wereld, nog van de overste de wereld, die teniet worden. Nou, kijk even met mij in de Filippenzen. Maar het streven is natuurlijk niet om in die onvolmaaktheid te blijven. Daar vermaant hij ze ook. In de Filippenzen zegt hij ook. Filippenzen 3. Kijk. Niet dat ik het al reden gekregen heb. Vers 12. Of al reden volmaakt ben. Nou, Paulus schrijft dit. Nou ja, hoeveel jaren al niet na zijn bekering. En de boodschap dat hij hebt ontvangen van God, van de Heer Jezus. En in vers 10 zegt hij natuurlijk ook dat hij hem mag kennen. Ja? Hij wil de Heer Jezus kennen in alles. In zijn lijden. Hè? In de kracht van zijn opstanding. Dat hij gelijkvormig aan zijn dood zal worden. Romeinen 6, de ervaring. Ja? De dood van de Heer Jezus Christus altijd met zich meedragende. Afsterven, ja, aan jezelf, ja. Een zondig ik. En zegt hij, niet dat ik het al reden gekregen heb. Of al reden volmaakt ben, ja. Maar hij was wel volmaakt. In Christus ben je volmaakt. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit door de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Hoe gaat God met het openbaren? Kijk, dat is de groei. Ja? Door zijn woord, ja? En wij zijn allemaal bezig en op een gegeven moment kunnen wij afwijken. En kan een broeder kan tegen je zeggen, nee, het zit zo en zo. Zo en zo. Of je leest het in het woord. God openbaart dat altijd in zijn woord. Dus daarom blijven wij lezen, studeren in het woord. En zo nemen wij toe in de genade van God. En in de boodschap van zijn genade. En in de kennis en in zijn wijsheid. En zo groeien wij. Nou zegt Paulus ook, word volmaakt. Ja? Hij zegt tegen volmaakte mensen, ook de Korinthe, die waren volmaakt in Christus. Maar ze kenden zichzelf nog niet helemaal zoals Christus hun kende. Dat is 1 Korinthe 13, die spiegel, ja. Paulus zegt ook, we zien in de spiegel. Maar dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben. Dat is eigenlijk het punt. Ja? Toen u deze boodschap net leerde kennen, kende u uzelf al zoals Christus u kende? En dat is het antwoord nee. Want toen ik tot deze boodschap kwam, of toen ik tot geloof kwam, ik wist nog niet, ik ben volmaakt. En zeker niet als ik dan struikel, dan dacht ik, ja, nee, natuurlijk, ik ben niet volmaakt. Nee, nu zeg ik, ja, ik ben wel volmaakt. Ja? Maar mijn kennis in de boodschap in zijn wijsheid is ook gegroeid. Ja, dus ik groei steeds meer naar die volmaaktheid, hè, tot een volwassen man toe. Waarvoor ik nu al op het punt zit, nou, ik weet, ik ben vergeven. Ik ben volmaakt in zijn zoon. Ik ben met hem gestorven en opgestaan. Zie je, dat is allemaal een proces, wat je niet in één klap allemaal wist. Nou, en dat is waar Paulus het over spreekt. Wij spreken wijsheid onder de volmaakte. En dan vers 7, het laatste. Doch wij spreken de wijsheid Gods bestaan in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. De wijsheid, die wijsheid die verborgen was. De verborgen wijsheid. De volgende keer gaan we het hebben over dat het gaat om die wijsheid en dat die altijd verborgen is geweest, niet zomaar, maar omdat Satan anders Christus niet had gekruisigd. Maar het is de wijsheid die God verordeneerd tevoren heeft tot heerlijkheid van wie? Van ons. En wie zijn dat? Dat is het lichaam van Christus. En in die wijsheid moeten wij blijven. Dus de mooie term van ik ben van Christus, zoals de Korinthen zeiden. Ik ben van Christus, ja. Wij volgen Jezus. Terug naar Jezus. Sorry. Dat is niet de wijsheid van God die verborgen was. Dat is tot heerlijkheid van degene die onder dat evangelie vielen. Israël. Israël zal verheerlijkt worden. En God zal in Israël verheerlijkt worden als zij bekeerd zijn en in dat koninkrijk en dan voor hem de wereld ingaan. Dan wordt hij verheerlijkt. Dat is tot heerlijkheid van hun, dat evangelie van het koninkrijk. Maar het evangelie van Gods genade, waarin we nu leven, de bedenking der genade, dat is tot heerlijkheid van het lichaam van Christus. Van ons, van u en van mij. En daarom moeten wij ook in dat evangelie blijven. Alleen, het is niet wat Satan wil. Satan wil dat wij naar het andere evangelie gaan. Ja? En met het resultaat dat Christus niet verheerlijkt wordt. En het is ook niet tot heerlijkheid van ons. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over hebben. Zullen we verdanken? Vader, wil u danken voor deze dag van genade. We danken u, Vader, dat uw woord zo duidelijk en helder is. Ik bid ook dat we verlicht mogen worden. En dat we ook deze passages voor onszelf, ook in onze privéstudies, nog eens goed doorlezen. Ook voor de, dat we daardoor goed overdenken zullen. Zodat het echt iets van onze identiteit mag worden, Vader. Dat we gaan zien wie wij zijn in de Heer Jezus. Zodat we gaan zien zoals u ons ziet, Vader. En dan zullen we alleen maar steeds meer volmaakt worden in die kennis en in die wijsheid van u, Vader, tot heerlijkheid van ons. En dan wordt u ook verheerlijkt als wij dat inderdaad ook aannemen als uw woorden die u hebt geopenbaard aan apostel Paulus en die ook voor ons zijn. En dat danken we in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.